Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, uit Psalm 115, vers 8 en 9. De algoede God, die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aard heeft voortgebracht, beschenkt u met zijn zegen. En het negende, in het stille graf zingt niemand zeer een lof. Dus 8 en 9 van Psalm 115. Kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 133, het eerste en het derde vers, 133, vers 1 en vers 3. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Twee gedeelten uit Gods woord, allereerst uit Matthäus 5 en vervolgens uit 1 Johannes 3. Matthäus 5 lezen we vers 17 tot en met 22. Matthäus 5 vanaf vers 17. Daar lezen wij het woord van de Heere, daar spreekt de Heere Jezus. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Je hebt gehoord dat al de ouden gezegd is, gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Tot zover Matthäus 5. Uit 1 Johannes 3 lezen we de versen 10 tot en met 18. 1 Johannes 3, vanaf vers 10. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen van de duivel openbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. Tot zover de schriftlezingen. Op dit gedeelte en op andere gedeelten uit de Bijbel is het onderwijs van de catechismus gefundeerd. En we zijn toegekomen aan de behandeling van zondag 40... Dat gaat over het zesde gebod. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Ik lees met u deze zondag. Wat eist God in het zesde gebod? Antwoord dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden, of enig gebaar. Veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen, onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wrakgierigheid afleg, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Antwoord God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wrakgierigheid haat. En zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn gebied dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, u brengt ons bij elkaar op deze zondagavond in uw huis. Wat is dat groot, Heere? U bent de God van het leven. U hebt ons het leven gegeven. We mogen leven op deze aarde. En hier in uw huis wilt u ons het echte leven voorhouden, schenken, leren wat het betekent. Ons leven is een geschenk en wat zijn we dan bevoorrecht? In het stille graf zingt niemand uw lof, zo zongen we. En mogen wij, die nog niet in dat stille graf zijn neergedaald, maar nog mogen leven in het heden van de genade, wel uw lof bezingen. Daar hebt u recht op. Dat we doen waarvoor u ons gemaakt hebt. Bewaar ons ervoor, Heer, dat we niet zouden doen waarvoor we geschapen zijn. Want dan zijn we nutteloos. We bidden om uw Heilige Geest. Opdat we door uw Heilige Geest ook mogen leren loven, maar ook mogen leren danken voor het leven van elke dag. Want elke dag dat u ons leven geeft, is zegen. Mogen we zo het leven op de juiste waarde schatten. En tegelijk bidden we voor gemeenteleden, ouderen, jongeren, tieners, kinderen misschien wel, die het leven heel moeilijk vinden, ingewikkeld, die er moe van worden, die opzien tegen elke dag. Heere, wist u ze nabij en leidt u ze. Geef, Heere, dat ze die last niet alleen hoeven te dragen. Dat ze mogen weten dat u draagt, maar ook dat ze anderen mogen zoeken, vinden, hebben. Met wie ze deze dingen mogen delen. En we bidden, Heere, voor de gemeente. Wees daar waar geleden wordt. Om wat voor reden, op wat voor manier dan ook. Door ziekte, zorg, verdriet, pijn, gebrokenheid, het verleden of het heden. Heere, wees u ons allen genadig en goed en schenk ons allen uw genade. We bidden, Heere, of we schapen mogen zijn van de goede herder. Of we schapen mogen worden. Of we uw stem mogen leren kennen. Of we u mogen leren volgen. En zegent u daartoe deze dienst. En zegent u daartoe al het werk wat in de gemeente gebeuren mag. Ook het werk van de kerkraad die u als onderherders roept. En we bidden of ze op de goede herder mogen lijken. En dat de gemeente ook via hen uw stem mag horen. En zo via uw stem ook uw zorg mag ondervinden. Zegent u de huisbezoeken. Zegent u de verenigingen. Zegent u de catechisatieavond morgen, de afsluiting. We bidden u voor Gerben Rikkers die iets hoopt te vertellen over zijn werk onder jongeren. En zegent u het werk van hem en van de anderen van Stichting Ontmoeting die ook op Goeree Overflakke de jongeren aanspreken, bezoeken, helpen. Heere, wilt u door uw Heilige Geest ook werken via hen. We bidden voor de komende gemeentevergadering. Zegent u de broeders, Heere, die gekandideerd zijn. De broeders die aftredend en niet herkiesbaar zijn. Wees ook hen genadig en goed. En geef ons komende donderdag een goede en gezegende en opbouwende avond. Zegen de gemeentemaaltijd van komende zaterdag. Maar zegen vooral de gemeentemaaltijd van deze avond. Heere, geef dat we mogen eten. Samen als schapen. Als lammetjes, Heren, dat we echt mogen leren, proeven en smaken dat u goed bent. Ook als de preek misschien heel ontdekkend zal zijn en ons schuldig zal stellen. Dat we als doodslager openbaar zullen komen. Mogen we dan, Heren, eten van het brood des levens dat u bent. U die met de doodslagers aan het kruis wilde hangen voor doodslagers. We bidden, Heren, voor onze kerken. We bidden of u onze kerken vast wil houden en wil bewaren. Bij uw woord, bij elkaar. U weet van de grote zorgen die er zijn. Verdeeldheid. Verschillend verstaan en lezen van de Bijbel. Heren, onbegrip. We bidden om uw hulp, om uw genade, om liefde voor elkaar, maar ook liefde voor u en voor de Bijbel. En wilt u uitkomst geven, een weg om te gaan. Ook als de komende synode aanstaande is, wilt u leiden en helpen. En wilt u ingrijpen. We bidden, Heren, voor uw volk Israël. Vanmorgen hoorden we het, hoe u Israëls herder bent. En dat bent u nog steeds. En u bent een goede herder. En we bidden, ontferm u over uw volk Israël. En mag Israël ook leren en weten dat niet alleen u, o Heilige Vader, de herder van Israël bent, maar dat ook u, Heilige Zoon, de goede herder van Israël bent. En wil zijn hun koning, hun Messias. En zo bidden we u voor dat volk en of u aan uw verbond en aan uw beloften wil gedenken. We bidden, Heere, zegen het werk van zending en evangelisatie. Het werk ook als het gaat om de evangelisatieactie, de folderactie van komende zaterdag. Zegent u het, Heere. U hebt het gezegd dat het woord van u niet ledig zal weerkeren. Maar dat het zal doen wat u behaagt. En als de folders dan zijn rondgebracht en zijn uitgedeeld en we horen niets meer, dan vouwen we onze handen bij dat woord. Heren, het zal niet te vergeefs zijn. Wilt u zo uw zegen schenken? We bidden of u ons in alle opzichten genadig en goed wil zijn. Wees met onze overheid, landelijk, maar ook in de gemeente hier, de burgemeester en de wethouders, de gemeenteraad. Ontferm u, Heren, over alle christelijke partijen. Geef hen genade. Geef ons als christenen ook genade om in deze wereld te staan, om een zout te zijn in deze maatschappij, op school en in het bedrijfsleven en waar dan ook in de buurt. Opdat ook de wereld zal zien dat wij een geheim kennen. Het geheim van de liefde. De liefde die uit God is, uit u, Heren. Ontferm u in alle dingen over ons. Ook als er in de preek wellicht heel veel dingen aangeroerd zullen worden die te maken hebben met dit gebod. En het ons misschien wel veel kan doen. Wees ons ook dan nabij. We vragen het in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 5. Psalm 5, daarvan het vierde, het vijfde en het elfde vers. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Wie zinloos zonder het overwegen wat hem betaamt tot u durft gaan en Het rechtvaardig volk zult gij belonen. 4, 5 en 12 van Psalm 5. 4, 5 en 11 bedoel ik van vers Psalm 5. Thank you. Als antwoord op de preek zingen we uit de 10 geboden. Het 7e, gij zult niet doodslaan, noch u wreken. En ook het 9e, och of wij uw geboon volbrachten. Gemeente, in Nederland ben je beter af als dier dan als mens. Wat vindt u daarvan? Is dat zo? Sommige politieke partijen hebben een grote inzet voor de dieren, voor de natuur. We zijn uit op een verbod op ritueel slachten. En koeien, kippen, varkens, die moeten zeker ook de nodige ruimte hebben. En als ze geslacht worden, moet het op een respectvolle, stressloze, pijnloze manier. En mensen, hoeveel partijen zijn er tegen abortus en tegen euthanasie? Hoeveel mensen denken er na over de pijn van een kindje dat in de baarmoeder van mama in stukjes wordt geknipt? Mogelijk tot 24 weken, zowat. Ben je in Nederland niet beter af als dier? Wat je ook van die stelling vindt, in de Bijbel is het zeker anders. Het menselijk leven is in Gods ogen ontzettend kostbaar. Uw leven, jouw leven, mijn leven, het ongeboren leven en het leven van een 100-jarige. Veel waard, kostbaar in Gods ogen. En daarom moet dat leven beschermd worden, beter dan wat ook maar. En dat is het doel ook van het 6e gebod. Om het leven beter dan wat ook maar te beschermen. We luisteren vanavond met Gods hulp naar het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Dat 6e gebod beschermt het leven. Dat is het eerste punt. Het verbiedt de doodslag. En het eist naaste liefde. Dus het 6e gebod, gij zult niet doodslaan, beschermt het leven, verbiedt de doodslag en eist naastenliefde. Gij zult niet doodslaan. God zegt dat, zodat je niet zomaar iemand zou doden, zomaar iemand zeer zou doen. Dat iemand dat bij jou zou doen. God wil het menselijk leven beschermen. Natuurlijk hebben dieren ook bescherming nodig. Daar mag je niet alles mee doen wat je maar wil. Maar het leven van een mens gaat er bovenuit. Waarom? De mens is naar Gods beeld geschapen. De mens kan denken, spreken, luisteren. Hij is als Gods onderkoning, als Gods beelddrager op de aarde geplaatst om daar te dienen. Vanaf de moederschoot tot je laatste zucht op aarde. Groot, sterk, klein, zwak. Misschien heb je een handicap. Je bent als het beeld van God geschapen en daarom o zo waardevol. God's original creation. Gods unieke schepping. Door hem bedacht, door hem gemaakt, zijn kunstwerk. Daarmee ben je nog niet behouden, nee. Dat beeld van God, dat is kapot, dat moet hersteld worden. We moeten een nieuwe creatie worden, een nieuwe schepping. En toch, ondanks de zondeval blijft er iets van zichtbaar, beelddrager, schepsel van mijn hemelse schepper. Ook na Genesis 3. De Heere maakt dat duidelijk, bijvoorbeeld in Genesis 9. Belangrijk. Gods unieke schepping. Sommige jongeren zijn ontevreden over hun uiterlijk, over hun leven. Ik weet van mensen die vroeger hoorden thuis: je had er eigenlijk niet moeten zijn. Na jouw geboorte is je moeder overspannen geworden. Verschrikkelijk. De Heere zegt zulke dingen nooit. Je bent door God gewild, door God gemaakt, door God bedacht. En jouw leven, het menselijk leven, is waardevol, belangrijk. Tegelijk ook kwetsbaar. Wij zijn niet van staal, maar wij zijn van stof. We zijn vatbaar voor ziekte, voor pijn, voor wonden. Lichamelijke wonden, wonden die je ziet, maar ook innerlijke wonden, wonden die je niet ziet. Menselijk leven kan genieten, maar menselijk leven kan ook intens lijden. Meer dan dat de dieren lijden. De Bijbel leert ons ook dat het leven is geschapen voor de eeuwigheid. Ons leven is onsterfelijk. Onze ziel heeft een eeuwige bestemming. En daarbij ook ons lichaam is van waarde, zelfs na de dood. Het lichaam dat gezaaid wordt in de aarde van iemand die gestorven is, is ook van waarde, zeker als het Gods kind is. De Heer Jezus heeft zijn bloed voor dat lichaam gegeven, gekocht en betaald. Het lichaam en ziel, het eigendom van de Heer. En dat lichaam wordt eens opgewekt. Heerlijk, stralend, schitterend, zuiver. Om nooit meer te maken te krijgen met lijden. Om nooit meer af te takelen of verschrikkelijk en afgrijselijk. Hoe dan ook, het is duidelijk, gemeente, het is nodig dat we het echte leven leren kennen, ontvangen. Het leven dat in God te vinden is, in God als levensbron, leven door de dood van de herder, de Heer Jezus. Doordat de Heilige Geest je met hem verbindt. Opdat ons leven weer gaat beantwoorden aan het doel waartoe we zijn geschapen. Het leven is een geschenk en toch sterven er mensen. Hoe dat kan? De dood is Gods oordeel over de zonde. Belangrijke les om ook tot je door te laten dringen. Om stil te staan, soms ook letterlijk stilstaan als er een begrafenisstoet langskomt. Niet denken, ik heb haast, dus even snel erlangs. Stilstaan. Want de dood komt langs. Is niet zomaar wat. Uit respect. Sommige mensen wennen aan de dood. Tenminste, als het verbij vandaan is. Als je oma sterft of je moeder, je zus, je kindje, de moederschoot. Ja, dan is dat wel anders. Maar hoeveel mensen kijken er niet meer van op? De dood hoort bij het leven, zegt men dan. Zo gaat het gewoon. Je schrikt niet als er iemand doodgeschoten wordt in een film. Of als je erover leest in de krant. Dodelijke slachtoffers. De dood is iets verschrikkelijks. Hoort niet bij het leven. Het is een oordeel van God. Als je daaraan denkt, dan kun je je afvragen of je een rouwdienst, een dankdienst zou kunnen noemen. Al kan er zeker dankbaarheid zijn. En mag die dankbaarheid verwoord worden. En zeker als iemand in de Heere mocht sterven, dan is de dood daarmee ook een doorgang geworden naar het eeuwige leven. Instrument in de hand van God om zijn kind thuis te halen. En toch, de dood, gevolg van de zonde. Het leven is kostbaar door God gewild en de mens is beelddrager van God. En vanuit die achtergrond zegt de Heidelbergse catechismus nou dat je je leven niet moedwillig in gevaar mag begeven of mag kwetsen. Ik moet voor mijn lichaam, mijn leven, mijn geest zorgen, voor mijzelf zorgen als mens. Dat betekent dat ik geen roofbouw mag plegen. Maar altijd maar door te gaan, door te gaan, door te gaan. En jezelf geen rust te gunnen. Jezelf niet beschadigen door verkeerde leefgewoonten, eetgewoonten. Ongezond eten, roken, veel alcohol drinken. Het schaadt je leven, onteert de Heere en is zonde tegen God. Ik las ergens, denk er maar eens over na. Elke peuk die je opsteekt, is een spijker door de handen van de Heer Jezus. En over ongezond eten en veel te veel eten steeds. Sommige mensen graven een graf met mes en vork. Dat klinkt bizar. Dat klinkt bizar. En toch, daar zijn we mee bezig. Leg het eens naast dit zesde gebod. En leg het eens naast de Heidelbergse catechismus, de uitleg. Is het geen zonde? En het loon op de zonde, is dat niet de dood? En zou je geen hulp zoeken als je het zelf niet redt? Te zorgen voor jezelf. Het leven is een geschenk van God. En daarom moet ik zorgen voor mijn leven, voor mijn gevoelsleven, waken voor overbelasting. En mag ik nee zeggen als ik iets niet aan kan? Niet nee zeggen zonder ja tegen God. Want hoe kun je zorgen voor jezelf als je aan de Heere Jezus voorbij leeft? Dan ben je echt bezig om jezelf wat aan te doen. Dan ben je voortdurend bezig om jezelf te kwetsen. Zelfzorg begint bij bekering tot de Heere. Wie zondigt, wie blijft zondigen, die knuffelt met een moordenaar. Vergeet niet te zorgen voor jezelf, voor je ziel, maar ook voor je lichaam. Je lichaam doet ertoe. Ik sprak eens iemand met twee verlamde benen. Een dwarslesie, geen gevoel erin, van dak gevallen. Hij zei eens tegen me, ik heb wel eens gezegd, haal ze er maar af. Ik moet ze alleen maar meeslepen. Maar hij kwam daarop terug, beschaamd. Het was niet goed. Ook die verlamde benen, die doen ertoe. Ze hebben me gedragen voor ik gehandicapt raakte. En bovendien, ook voor die benen heeft Christus betaald. Het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker met lichaam en ziel. Dit zesde gebod betekent dus het leven zoeken in God, bij het levenwekkende woord van God, vandaan vluchten bij alles wat het leven schaadt. Het zesde gebod beschermt je leven. En tegelijk, dat is het tweede, het verbiedt de doodslag. Omdat het leven waardevol is, zegt God in die 10 geboden, gij zult niet doodslaan, niet zomaar iemand van het leven beroven. Nou, dat hebt u hopelijk nog nooit gedaan. En toch, het kan ook in de kerk voorkomen. Het kan in de kerk voorkomen dat meisjes of dat vrouwen abortus laten plegen. Het kan zijn dat er iemand zit in de kerk, in de gemeente, die dat heeft gedaan. Je moeder wist er niet van. En toch, je stond voor de keus. Misschien sta je nu voor de keus. Dat kan. Dat kan. Je moet natuurlijk altijd je baby houden, meiden. Want je weet niet wat je later mist als je de zwangerschap laat afbreken. Echt, in de kerk staan mensen klaar om je te helpen. Je mag mij wel opbellen of iemand anders. Ik weet zeker dat er veel mensen om je heen staan die je willen helpen. En die respect voor je hebben als je als meisje zegt, ik wil gaan voor mijn kind. Ook al is het moeilijk. Ouders, sla uw armen altijd om uw kind heen. Als ze ongetrouwd, onbedoeld zwanger is. Niet doden. Daar hoort natuurlijk ook bij dat je geen anticonceptiemiddelen gebruikt die een abortieve werking hebben. Een middel dat een bevruchte eicel doodt of voorkomt dat die zich nestelt in de baarmoeder. Euthanasie komt wellicht niet voor onder ons. En toch, laat je goed informeren over het doel van zo'n morfinepomp bij je stervende moeder. Vraag het aan de dokter. Vraag het over wat het doet en wat het niet doet. En ouderen, denk erover na, over het sterven van tevoren. Wat u wil en wat u niet wil. Het zo lang mogelijk rekken van je leven, dat kan ook schadelijke gevolgen hebben voor je leven. Daarmee kun je je leven ook beschadigen. Rekken. Dat kan dus op gespannen voet staan met het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Wil je dan echt gereanimeerd worden? Als je oud en zwak bent? Is dit dan wel volgens dit zesde gebod? Klem je vast aan Christus in de eerste plaats. En niet aan elke strohalm als het gaat om de gezondheid en de gezondheidszorg. En klem je niet vast aan je broze lichaam. Denk erover na, gemeente. Het zijn zo een paar losse opmerkingen. Natuurlijk veel te kort en veel te snel, maar neem het mee. En stel dat je zegt, ik heb nog nooit iemand doodgeslagen. Wat moet je dan met dit gebod? Gemeente, we moeten bedenken dat de wet geestelijk is. En we zijn intussen ook bij antwoord 106. Paulus zegt dat in Romeinen 7. De wet is geestelijk. En dan zeggen onze kanttekeningen dat het niet gaat om alleen uitwendige, uiterlijke, maar ook om inwendige gehoorzaamheid. Omdat er leeft in je hart. Ja, Jezus heeft dat ook gezegd in de bergrede. Je hebt gehoord dat al de oude gezegd is, gij zult niet doden. En wie dood is strafbaar in het gericht. Maar ik zeg u, zo wie ten onrechte toornig is op zijn broeder, die zal strafbaar zijn in het gericht. Het gaat dus om meer dan alleen maar doden. Je zou het kunnen vergelijken met een boom, een vruchtenboom. Een boom met wortels, een stam, takken, vruchten. Met boomsap. Dat via de wortels, door de stam en de takken, richting de vruchten gaat. Het doodslaan, dat kun je zien als de vrucht aan die zondeboom. De volgroeide, rijpe, giftige vrucht. Maar de catechismus en ook de Bijbel noemt niet alleen de vrucht doodslaan, maar ook het sap dat door die boom stroomt. Ook dat hoort bij die zonde van de doden. Haat, nijd, toorn, wraak. En God haat ook dat sap. Het sap van nijd, zegt de catechismus. Jaloezie, hè, dat je een ander niets gunt en dat je het zelf beter wil hebben. Saul was jaloers op David, die zijn tienduizenden versloeg. En de broers van Jozef waren jaloers op zijn jas en op zijn dromen. En Kaïn keek met een scheef oog naar Abel. God zag Abel en zijn offer aan. En hem en zijn offer niet. En de vrucht van die nijd was doodslag. En ook al komt dat bij jou niet zo ver. Als die nijd, als die jaloezie, dat negatieve denken er in jou is, dan ziet God jou als een moordenaar. Haat. Haat, zegt de catechismus. Dat is niet alleen dat je een hekel hebt aan iemand, maar ook dat je een ander minder belangrijk vindt dan jezelf. Minder lief hebt dan jezelf. En wie zijn broeder haat, niet lief heeft, die is een doodslager. We lazen het in 1 Johannes 3, vers 15. En dan de toren, kwaad zijn, driftig worden. En je voelt iets opborrelen van binnen. Een opwelling. Of het sluimert steeds en stilletjes op de bodem van je hart. Gefrustreerd omdat iemand jou tekort gedaan heeft. Iets heeft aangedaan. Iets over je gezegd heeft. Geroddeld heeft over je. En je denkt eraan om het haar of hem betaald te zetten. Je kunt het niet vergeten. Je bent eigenlijk net als een klein kind. Als je zusje een kras op jouw kleurplaat geeft, dan geef jij gauw ook een kras op haar kleurplaat. Dat zit in mij, dat zit in u, dat zit in ons allen. En dat is het sap. En God haat het. Er wordt heel vaak voor gewaarschuwd, gemeente, in de Bijbel, voor de boosheid en voor de verwoestende uitwerking daarvan. Spreuken 29, vers 22. Een toornig man verwekt gekijf en een grammoedige is veelvuldig in overtreding. Het hoort bij de werken van het vlees volgens Galaten 5. Alle bitterheid, toornigheid, gramschap zij van u geweerd. Efeze 4. En Jacobus zegt in zijn brief, zo dan mijn geliefde broeders. En ieder mens zijn ras om te horen, traag om te spreken en traag tot toren. Boosheid, toornig worden, kwaad worden, gefrustreerd worden vanwege een ander. Dat betekent de wil om die ander lichamelijk en geestelijk te kwetsen, te beschadigen. Natuurlijk is er ook heilige boosheid. Boosheid als het gaat om de eer van God. Boosheid als het gaat om het onrecht wat iemand wordt aangedaan. Dat is rechtvaardige boosheid. Maar hoe vaak is die boosheid er vanwege onszelf? Gemeente, dat rekent God dus ook bij de grove zonden. Als je in de Bijbel leest, dan is het niet alleen overspel en liegen en gierigheid. Maar ook de boosheid. Er wordt heel veel voor gewaarschuwd in het Nieuwe Testament. En hoezeer zijn we daar niet toe geneigd? Als anderen lief en aardig doen tegen ons, dan gaat dat wel. Maar als iemand ons een hak zet, of als ik prikkelbaar ben, moe of wat dan ook, met onze woorden, onze boze woorden, kunnen we zoveel schade aanrichten. Ook in je gezin. Vorige week zondag hoorden we het niet waar. Dat je iemand kan verwonden voor het leven. Met woorden en ook met boosheid. Niet doodslaan. Daar hoort bij dat ik mezelf niet onteer en ook mijn naaste niet onteer. de eer afneem die God geeft door dat je als beelddrager gemaakt, geschapen bent. Dat betekent heel eenvoudig dat je niet tegen iemand mag zeggen dat hij stom is, of dom, of er lelijk uitziet, of rare kleren aan heeft. Dat is lelijk, dat is gemeen, dat rekent God bij het doodslaan. Pesten, lelijke dingen zeggen over iemand, over je medemens, op het werk, op school, op de sportclub, in de kerk, zelfs in het verzorgingshuis. Je onteert het beeld van God daarmee. En als je gepest wordt, zeggen hè, tegen je mentor. Ook al heeft hij er de vorige keer niks aan gedaan. Of heeft hij niet geholpen? Nog een keer zeggen. Tegen je vader, tegen je moeder. Ouders, kom op voor je kind. En blijf opkomen voor je kind. Je naasten niet onteren. Haten, kwetsen. Kwetsen, verwonden. Schoppen, slaan. Krabben. En doe dat ook niet bij jezelf. Er zijn mensen, jongeren, tieners, ouderen, die dat bij zichzelf doen. Zichzelf pijn. Omdat ze psychische, innerlijke pijn hebben, verwonden ze zichzelf, snijden ze zichzelf om die psychische pijn maar niet of minder te voelen. Best begrijpelijk. Maar zo heeft God het niet gewild en niet bedoeld. Je kunt veel beter hulp zoeken. En als je het van iemand weet, diegene aansporen om dat te doen. Om erover te praten. Jezelf kwetsen. Het kan zijn, gemeente, dat de gedachte wel eens door je hoofd gaat. Om een eind aan je leven te maken. En dat is een grote, grove zonde. Er kunnen omstandigheden zijn dat mensen daartoe gedrongen worden. Dan bedoel ik niet dat ze kiezen voor een zelfbewuste dood. In volle bewustzijn die keus maken. Als ultieme daad van verzet tegen God. Die leven geeft en leven neemt. Maar er zijn mensen die worstelen met somberheid. Sombere gevoelens. Jongeren. Tieners. Misschien zit je in de kerk. Stemmen in je hoofd. Angst. Eenzaamheid. Zodat je geen uitzicht meer hebt en ziet. Het niet meer weet. Overrompeld wordt misschien wel door iets psychisch. Verward van denken. Hoe het ook zij. Dat die gedachten omhoog komen. En dan kan iemand tot die impulsieve daad komen. Het oordeel over zo iemand komt ons niet toe, gemeente. Zelfdoding is een ernstige zonde. En je zou kunnen zeggen dat iemand dan op die manier aan zijn ziekte overlijdt. En ik lees nergens in de Bijbel dat God zijn kinderen bewaart voor zelfmoord. Er zijn wel voorbeelden genoeg in de Bijbel van mensen die, Gods kinderen, die in hele erge, grote, grove zonden vallen. Die voorbeelden, die zijn er. En tegelijk in de Bijbel zie je dat de meeste mensen die daar voor kiezen, zich in de zonde gewenteld hebben. Doe jezelf geen kwaad, gemeente. De weg naar de rust is de weg naar Christus. Die zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Jezelf niet kwetsen. Anderen niet kwetsen. Weet je wat er ook bij hoort? Dat je als jongere seks hebt. Dat hoort bij het kwetsen van jezelf en van een ander. Dat is schadelijk voor je hersenen, voor de hechting. Als je dat meisje overhaalt tot seks. Seksueel actieve jongeren, tieners, hebben meer kans op depressieve gedachten en suïcidaal gedrag dan jongeren die dat niet zijn. Je kent dat voorbeeld misschien wel. Dan wordt het zichtbaar. Bij seksueel contact word je net als twee vellen papier aan elkaar gelijmd. En dat gebeurt ook echt, in werkelijkheid. Met je hersenen, met je emoties, met je gevoelsleven, word je zo intens aan die ander verbonden. En zo heeft God het ook bedoeld. Zo heeft God het ook geschapen, ook bedacht. Dat is iets unieks, iets moois. Maar als er dan weer een ander komt, wat dan? Als je die gelijmde vellen uit elkaar probeert te halen, dan gaat er wat kapot, nietwaar? Hoeveel gescheurde vellen, hoeveel gescheurde velletjes zijn er in de gemeente? Met alle gevolgen van dien, ook voor kinderen. Kwetsen. Met woorden, met gebaren. Je kunt een snijdend gebaar maken bij je keel. Je middelvinger opsteken naar iemand. Kwetsen met woorden. Iemand een erge ziekte toewensen. Iemand doden met je blik. We hebben een uitdrukking daarvoor. Als blikken konden doden. Of met je gedachten. Haman die zag Mordechai al bungelen aan die galg. Iemand doodzwijgen, iemand negeren, iemand buitensluiten op school of op je werk. Uitschelden. Het zijn zonden tegen dit gebod en met die zonde staan wij schuldig. De zonde van het kwetsen, van het kapotmaken. Ten koste of ten gunste van onszelf soms. Schuldig. En verdienen we het helse vuur. Net als dat je iemand anders vermoord. Waarbij de vrucht er is en niet alleen het sap. Ook met het sap staan we schuldig. Een gemeente, die zonde leeft in mijn hart. In uw hart en in jouw hart. Dat betekent dat we strafwaardig zijn. Als God mij doodt, tijdelijk en eeuwig, dan is dat rechtvaardig. Net zoals de doodstraf trouwens rechtvaardig kan zijn, zo zegt de catechismus. Want die is bedoeld juist om het doden tegen te gaan. En het leven te beschermen. In Genesis 9, vers 6, daar kom je tegen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. En daarom draagt die overheid het zwaard om de doodstraf te weren. Gemeente, we hebben veel gehoord al. En wie kan nu zeggen dat hij niet gezondigd heeft? En God eist het wel. God eist dat we uitmuntend zijn, perfect zijn, goed zijn. Maar we voldoen niet aan Gods norm. Er is geen hoop voor ons, tenzij in Christus geborgen zijn. Dit gebod, gemeente, wil voor ons als een spiegel zijn. Opdat die nette man in mij, opdat die nette vrouw in u, zou sterven. En opdat u leven in Christus zou zoeken. Als je aan het kruis hangt tussen de moordenaars, met de moordenaars gerekend, dan bidt hij voor de mensen die hem vermoorden. Hij wilde één met hem worden. En dan hoor je die ene doodslagen belijden. Wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Gedenk aan mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij hing daar op dat doodslagers vrij uit zouden gaan. En hoor wat de herder zegt. En het schaap dat naast hem hangt aan het kruis, spitst de oren. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan mag hij zijn leven volmaakt in zijn dienst besteden. En als je nou niet aan dat kruis hangt vandaag, en toch belijdt dat je daaraan moet hangen dat je dat verdiend hebt. En het deze herder hoort zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Dan wordt je leven omgedraaid. Van een kind des torens, een kind van het licht. Dan krijg je zo'n oormerk en een voetenmerk, net als die schapen. Je gaat horen en volgen. Ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Is dat sap dat weggemeente? Dat sap van de doodslag wat in mij woont en stroomt? Wat denkt u, die zwarte hond die blijft levenslang loeren. Geneigd tot alle kwaad, dat geldt ook Gods kinderen. De Heer Jezus zegt het in Romeinen of in Marcus 7. Uit het hart van de mens komen voort. En dan kijkt hij om zich heen. En dan ziet hij zijn discipelen. Uit het hart van de mens, ieder mens. Kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen. In elk mens, gemeente, zit iets destructiefs. Iets wat kapot maakt. En ook na ontvangen genade. Jawel, dan is er zo'n witte hond. Dan is er nieuw leven gekomen. Maar dat oude is niet weg. En des te meer je dat gaat zien. En des te meer je leert zien op de Heer Jezus. Die met de misdadigers gerekend wilde worden. Hoe dieper het berouw. En het besef. Ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlocht en zijn beker gevuld. En hoe meer het je verlangen wordt om hem lief te hebben, maar om ook je naaste lief te hebben. En dan zijn we bij het derde, gemeente, want het zesde gebod beschermt het leven, verbiedt de doodslag, maar eist ook naastenliefde. Met name in 107 zie je dat. God verbiedt niet alleen iets, hij gebiedt ook wat. Dat zie je vaker in de 10 geboden natuurlijk. Gods naam niet misbruiken, maar wel gebruiken. Geen afgoden, maar wel de enige ware God eren, dienen, liefhebben. Niet doodslaan, maar juist wel het leven van een ander zoeken, bevorderen. Het leven van jezelf. De bloei daarvan. Het gezin. Naar buiten. Op je werk. Bij vriendinnen. Hoe bevorder jij nou het leven, het welzijn van je vrienden om je heen. En van de gemeenteleden. Van je kinderen. Van je zus. Je broer. Als je die hebt. Hoe deed de Heer Jezus dat? Hij had lief. Hij zocht het goede. Hij zocht het eeuwig heil. Dat gunde hij hen. De eeuwige vreugde. De vrede met God. Dat was hem alles waard. Daarvoor gaf hij zijn leven voortdurend. Niet waar? Voortdurend. Hij gaf zijn leven om anderen te laten leven. Om anderen uit de dood te halen. Om het leven van zijn kinderen tot bloei te brengen. Daartoe stierf hij en stond hij op. Hij was zo vol geduld, vol vrede, zachtmoedigheid, vriendelijkheid. Hij verdroeg zoveel van mensen. En hij bleef maar goed doen. Hij bleef maar goed doen. Hun haat maakte hem niet hatend. Hij dacht nooit: ik stop ermee. Ik zet het ze betaald. Hun woede maakte hem niet woedend. Hij bleef goed doen. Jawel, soms was hij scherp. Maar achter die scherpte, achter die scherpe woorden, daar blonk zijn liefde. Daar klopte zijn hart van ontferming. Het was om te behouden. Hij riep hen terug als hij zag hoe mensen op weg waren naar het verderf, naar de ellende, verwoesting. En wat voor mensen riep hij terug? Aardige mensen, vriendelijke mensen? Nee, vijanden, goddelozen, zondaren, net als u en ik, geneigd om God en onze naasten te haten. Wat een heiland. Wat een heiland. Hij keerde mijn eigen gekozen weg richting het verderf af. Hij boog mijn koers om. Hij riep me erbij vandaan. Uit liefde gaf hij zichzelf voor mij en voor uw gemeente, voor jou. Ja, dat gaat wel even snel natuurlijk. Ja, maar is dat nou echt zo? Ben je nou een schaap of niet? Of een bok? Het is een van beide gemeenten. Of je ligt in de dood, of je hebt het leven gevonden en of je sterft en je bent voor eeuwig verloren. Of je sterft en je bent voor eeuwig bij de Heere. Het kan ineens werkelijkheid zijn. En daarom zoek de Heere. Hij komt tot je in zijn woord en hij spreekt van vrede, van leven. Genadig, barmhartig is hij. En hoe meer zicht op zijn genade, gemeente, hoe meer je leert bidden voor jezelf. Leid me niet in verzoeking, verlos me van het kwaad. Doorgrond mijn hart en beproef me en zie of er in mijn gemoed iets kwaad zit. Iets onbehoorlijks. En hoe meer zicht op zijn genade, hoe meer je anderen ook gaat dienen. Zoveel als mij mogelijk is. Zegt antwoord onder 7. Je kan de hele wereld niet redden. Zoveel als mij mogelijk is. En je moet ook aan jezelf denken. Aan je eigen draagkracht. Maar dan toch, en na je vermogen, het goede zoeken voor je medemens. In de kerk. In de buiten. Uit Nederland. Of iemand uit een ander land die als vluchteling hier gekomen is. Waarom zou je altijd bezig zijn voor je eigen dingen, voor jezelf, je eigen hobby, je werk, je eigen gemak, zonder ook iets voor een ander te doen? Je moet opzoeken in de gemeente, een taak op je nemen, het goede zoeken voor anderen, met het oog op de eeuwigheid. Heere, laat mij zijn een instrument tot hulp en heil van anderen. Wat een zegen. Als er van die mensen zijn in de gemeente. En daarbuiten, jawel. En ik mag me inzetten voor het kwetsbare leven. Immers, het nee tegen euthanasie gaat gepaard met het, met de zorg voor mensen in de laatste levensfase. Met zorg voor mensen die moeten lijden. Het nee tegen abortus gaat gepaard met de zorg voor die moeder, dat meisje dat problemen heeft omdat ze zwanger is. En ga zomaar door. Zorg voor anderen. Het goede zoeken voor anderen. En bovenal gemeente, het nee tegen doodslag gaat gepaard met het genade ja tegen de Heere. Want zolang we aan de Heere Jezus voorbij leven, knuffelt u met een moordenaar. En nog erger dan dat. In hem is het leven. In hem is de vrede. Bij hem is herstel mogelijk. Ook als je naar je eigen leven kijkt en zegt zoveel wat niet goed is. Zoveel. U moet bij de Heere Jezus zijn, gemeente. En jij. En daarom geldt het ook nu. Ook aan het eind van deze preek. Och, of we uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus. Die het leven is. Die het leven geeft. Krachten om die te doen uit dankbaarheid. Amen. Danken en bidden. Heere, wat is het een wonder dat wanneer we bidden, gena, o hoogste majesteit, dat we mogen weten dat er genade is. Hoewel we zondigen tegen die hoogste majesteit. En hoewel dat niet iets kleins is. Nog erger, Heere, dan wat de zonde teweeg brengt. Dan wat de zonde voor gevolgen kan hebben. Zelfs de zonde van het doodslaan. Is dit het ergste. We zondigen tegen u. We bidden om genade, om vergeving, om hulp en kracht in de strijd tegen deze zonde. Om moed en heilige lef om nee te zeggen als er verleiding is. En we zijn zelf zwak. Om erbij vandaan te vluchten. Heere, geef ons een leven dicht bij U, de grote goede herder. Opdat we door te blijven in U, te blijven bij U, ook bewaard worden. Voor deze zonde. Opdat we leren liefhebben. Opdat we vruchten mogen dragen. Van geloof, bekering en van liefde en zachtmoedigheid en nederigheid. We bidden, Heere, voor alle mensen die zich inzetten voor het ongeboren leven en voor de zorg voor moeders, jonge moeders, tienermoeders. Die zwanger zijn of die een kindje hebben gekregen. We bidden voor allen die zich inzetten voor de zorg voor ouderen in de laatste levensfase. Heere, ontferm U. En geef Heere in onze gezinnen. Dat er liefde mag zijn. Wilt U alle boosheid en alle toornigheid en alle negativiteit vergeven en verdrijven? Dat is voor U toch niet te wonderlijk. We bidden. Wees U met ons deze verdere avond en de komende week. Met jongeren en ouderen. Houd ons vast en houd ons dicht bij U en zegen ons in de taken die op ons liggen te wachten. Zegent U ons in alles. Ook als we misschien naar het ziekenhuis moeten. Als er onderzoeken zijn. Of zorg. Heere, wees U nabij. Aanvaard zo onze dank. Vergeef onze zonde, Heere. We hebben gehoord dat we één ding waard zijn. En dat is de dood. En we belijden het. Maar Heere, we hebben ook gehoord dat U met de misdadigers gerekend wilde worden. En dat er daardoor vergeving is. Vergeef ons. En hoor ons bidden uit genade. Wij vragen het in Uw naam, Heere Jezus. Amen. We zingen onze slotpsalm, psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.